Voordat wij beginnen met onze Bijbeltekst, misschien kunnen wij staan om te bidden. Onze stoelen hebben ook rust nodig. Trouwe God en Vader, dank u wel dat u heeft ons samen hier vanavond gebracht. Dat u heeft iets in ons hart gedaan, gemotiveerd, gestimuleerd om tijd te nemen, om een beetje rust te vinden met andere gelovigen, met u Heere en met uw woord. Wij zijn dankbaar Heer dat uw geest is ook aanwezig vanavond en wij bidden Heer dat uw geest zou in ons hart werken. U weet precies wat wij nodig hebben. En wij bidden dat u wil ons geven wat wij nodig hebben. Wij bidden in de naam van Jezus. Amen. Ik hoop dat jij u heeft een Bijbel en dan... Wij zullen beginnen vanavond met de tweede brief van Timotheus. 2 Timotheus. De innerlijke houding van een normale volgeling. Misschien jij hebt dat al ontdekt, dat het thema voor de hele weekend heeft te maken met volgelingen. Volgeling niet van Hartrij, niet volgeling van mensen, maar volgeling van de Heer Jezus. En jij en ik, wij zijn normale mensen, dus het gaat over normale volgelingen. Niet de Rambo's en de super, no, de normale volgeling van de Heer Jezus. Nou, dit tweede brief van Timotheus, aan Timotheus, van Paulus aan Timotheus, is een bijzondere brief, omdat het is de laatste brief dat Paulus heeft geschreven. Of misschien had hij geschreven een paar meer, maar we hebben het niet. Dus dit is de laatste brief dat wij hebben van de apostel Paulus. Als je kijkt bijvoorbeeld in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4, vers 6. Ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten en het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Deze zijn woorden van iemand die zegt, ja, ik ben het daar, bijna. Het komt tot een einde. Hij was bewust dat de tijd was kort. Niet zo kort, ik denk dat Paulus had gedacht, ja, misschien een paar maanden nog. Omdat hij vraagt een beetje later, in vers 9 bijvoorbeeld, hij zegt, beëver u om spoedig naar mij toe te komen. Dus hij zegt, Timotheus, alsjeblieft, probeer eens mij een bezoekje te leveren. Dus hij verwacht dat hij zou een paar maanden met leven nog te hebben. En dan hij zegt, vers 11, breng Marcus erbij, hij is nuttig voor mij. En vers 13, breng mijn reismantel, het wordt een beetje koud in de winter en dan heb ik iets warm nodig. En in vers 13 ook, breng de boeken. Hij een beetje weer onderzoek, misschien een aantal meer brieven te schrijven, dus hij wil een paar boeken hebben en zo. Dus hij verwacht misschien een paar maanden meer van leven, maar het komt dicht bij de einde. Vers 16 bijvoorbeeld. In mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Maar zij hebben mij allen verlaten. Dus hij had een... en verdediging. Hij was oordeeld. Het ging niet zo goed. Nou, wat is, ik vind het interessant om dit stuk, is te denken dat hier komt, ja, misschien de laatste brief van Paulus naar Timotheus, en hij was bewust dat het komt tot het einde. Als jij wil een brief schrijven, Misschien je hebt kanker of zo, en de dokter zegt, ja, je hebt een paar weken te leven en je wil een brief schrijven aan je kinderen. Wat zou je daar schrijven in je brief? Ik denk geen koefjes en kalfjes en zo, hé. Je denkt, oké, hier mijn laatste kans, wat zal ik... Een maand of twee geleden, twee dochters gingen in onze gemeente, was een speciale iets voor jonge dames. En een week of twee tevoren, de organisator, echtpaar, heeft dan al de vaders, een stuk van 15 dames van 18 tot 25, dat groep. En hij heeft ons, het echtpaar schreef ons een e-mail, ze zei, kan jij als een vader een brief sturen aan je dochter? Een pagina, waarom je denkt je dochter is de moeite waard of zoiets, en dan geef het in een envelop en dan op de avond ze wil dat een brief aan de mede geven. Dus ja, ik zat daar in mijn kantoor, in mijn bureau en denk, nou, wat zal ik voor over Elsa schrijven? Geen koffies en kalfjes, het is meer inhoudelijk, je wilt iets belangrijks schrijven. En dat is de achtergrond van die tweede brief van Paulus aan Timotheus. Nou, als je kijkt naar hoofdstuk 3, hier is Paulus met een passie voor Jezus, een passie voor de gemeente, een passie voor zielen. En hij zegt, ja, ik ben in gevangenis en ik heb mijn loop is bijna op. In vers 3, hoofdstuk 3, ik en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grote sprekers, etc. Je leest dat stuk en het is echt dichtbij onze huidige maatschappij. Zo, Paulus zegt, ja, in de toekomst, het is moeilijk voor Timotheus. En daarom... Het is belangrijk voor hem de innerlijke houding, de juiste innerlijke houding te hebben als een christen, als een volgeling van Jezus. Nou, we hebben geen tijd om de hele boek brief te lezen, maar wel hoofdstuk 2. Dus ik heb gevraagd, broer, als wij kunnen 2 Timotheus, hoofdstuk 2 lezen. 26 Bijbelteksten. Een beetje lang, maar niet te lang. En dan... hou je van foto's? Mensen gaan vakantie, die komen toch met veel foto's. En in dit hoofdstuk kregen wij 7 foto's van een volgeling van de Heer Jezus. Dus wij zullen tekst lezen en dan komen terug om te praten over deze 7 verschillende foto's. Alsjeblieft.
U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Blijf verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. En als ook iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten eens dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik ook alles ter wille van de uitverkorenen, opdat zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen voortdurend in herinnering, En bezweer hun ten overstaan van de Heer dat zij geen boorenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot de ondergang van de horens. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat, want zij die dat doen, zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van de ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Als iemand zich van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Maar ontvlucht de begeerte van de jeugd, jaag gerechtigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit hun rein hart. En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen en iemand die de kwade kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. En zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen.
Dankjewel. Ja, in moderne Engels of Nederlands, in onze cultuur, wij gebruiken veel woorden om ons te onderwijzen. We hebben dikke boeken met veel woorden. In de Hebreeuwse stijl, het is meer normaal om beelden te gebruiken. En een beeld is een effectieve manier om te communiceren. Bijvoorbeeld, David zegt, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt me niet of zoiets. Nou, dit is een beeld van een herder met een schaap. Heer Jezus met een van zijn volgelingen. Met dat beeld is hij, ja, de herder, hij houdt van de schaap. Hij zorgt voor de schaap. Hij wandelt met de schaap. Hij knuffelt de schaap. Hij kent de schaap bij naam. Hij speelt met de schaap. Er is veel informatie in dat beeld. Maar als we proberen met woorden te schrijven, we moeten 2 pagina's schrijven. Maar met een beeld, je krijgt veel informatie in 1 foto. De Heer is mijn herder. Nou, in dit hoofdstuk 7, hoofdstuk 2, hebben wij 7 foto's van een discipel, van een volgeling van Jezus. En ik zal een paar woorden geven voor iedereen, elke foto, en dan je kunt je eigen gedachten ook ontwikkelen rondom dat foto. De eerste foto, hoofdstuk 2, hij noemt Timotheus een zoon. Vers 1, u dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. Een zoon. Nou, we weten, de Bijbel gaat nergens over de vrouw van Paulus, dus misschien hij was nooit getrouwd, of als hij was getrouwd, hij was een widow, weduwe misschien, maar ja, komt nooit voor. Dus het is niet echt een zoon, maar Timotheus was zoals een zoon voor Paulus. Timotheus, de beeld van een zoon, sprak dat is een relatie tussen Paulus en Timotheus. Toen jij en ik kom op bekering, wij blijven niet alleen, wij worden een deel van de gezin van de Heere God. Wij zijn een deel, wij zijn zonen van God, maar wij hebben ook relaties met elkaar. Met Timotheus bijvoorbeeld, in hoofdstuk 3 vers 10, ik lees, maar u hebt mijn nagevolgd in mijn onderwijs, mijn levenswandel, mijn levensopvattingen, geloof, geduld, liefde, volharding, etc. Timotheus had veel geleerd van Paulus. En ik denk dit is belangrijk, misschien je bent tot bekering gekomen een jaar of 3 of 5 jaar geleden. Het is belangrijk niet alleen te blijven, maar om je hart open te maken, om te leren van andere broers en zusters. Bereid om van anderen te leren. Omdat wij zijn een deel van een gezin. Maar er is meer. Ik merk dat soms we zijn erg gefocust op onszelf. Wat kan ik voor de Heer God doen? Welke zijn mijn gaven? Wat kan ik doen? We zijn bezorgd over onze eigen ding. Ik denk, oké, dat is fijn. Maar het is ook goed te denken, wij moeten ook zorg hebben voor anderen. Zo, Paulus was zoals een vader voor Timotheus, en hij was een zoon dus. Dan in hoofdstuk 2, vers 2, wat u van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw daartoe aan trouwe mensen, die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Dus er zijn mensen waar ik kan leren, en er zijn andere mensen dat ik kan coachen, ik kan helpen. Wij zijn een deel van dat grote gezin. En, vraag je, wat is jouw houding in je eigen zelf? Ben je zelf-focused? Of heb je een zorg ook om anderen te coachen, om anderen te helpen? Het is goed om ons hart breder te maken om ook anderen te helpen. Wij zijn een deel van een gezin. Nou, de tweede foto komt in vers 3. Leed verdrukking als een goed soldaat van Jezus Christus. De beeld van een christen als een soldaat komt vaak in het Nieuwe Testament. De beeld van een christen als een manager van een museum, dat komt nooit voor in het Nieuwe Testament. Wij zijn niet betrokken met oude dooddingen, wij zijn gefocust op de toekomst en ook met levende dingen. En hier komt een beeld van een soldaat. Nou, er waren een aantal soldaten in Afghanistan, Nederlandse soldaten in Afghanistan. Nog, ik weet niet of er zijn alle teruggekomen. Afghanistan is een mooie land. De zon schijnt en het is lekker warm, niet zoals Nederland op dit moment. Dus het is makkelijk om naar Afghanistan te gaan met een vakantieproject. Nou, als een jonge man of een jonge dame gaat als een soldaat naar Afghanistan, maar in zijn gedachten, hij denkt dat ik ga op vakantie, ik heb een goede vakantieplek gevonden, dan hij zou een moeilijke tijd in Afghanistan hebben. Waarom? Omdat hij verwacht een vakantie, maar hij is echt een soldaat. Soms een soldaat moet de hele nacht blijven wakker. Dat gebeurt niet op vakantie, maar wel als een soldaat. Soms een soldaat moet buiten staan met zijn ding, met zijn, de hele dag in de regen. Dat gebeurt als een soldaat, maar niet op vakantie. Op vakantie gaat meteen binnen. Soms een soldaat moet weinig eten, of misschien hij moet lange uren lopen. Sommige christelijke broers en zusters, zij denken dat het christelijke leven is een mooie vakantie. Nou, in de eeuwigheid, in de glorie misschien, komt een lekker vakantietijd. Maar de beeld van een vakantie is niet de beeld van een christen hier op aarde. Het is een beeld van een soldaat in een oorloggebied. als je bent tot bekering gekomen, denk je, ah ja, lekker, ik ben een christen nu, fantastisch. Ik moet alleen wachten tot Jezus komt. Nou, hij zou komen, dat is waar. Maar als je hebt de gedachte dat je bent op vakantie hier, dan je zoekt je eigen comfort. Je denkt, ja, maar het regent, misschien ik blijf thuis. Nou, maar je bent zo gefocust op je comfort. Maar nee, het gaat niet op comfort hier beneden. Onze houding is een houding van een soldaat. Een soldaat is bereid om moeilijke, gevaarlijke, oncomfortabele situaties aan te kunnen. Zonder klagen. Sommige christen zijn redelijk snel aan het klagen. Te lang dit, te koud dit, te lang, ja, het is altijd te iets, ja. En je denkt, hey, natuurlijk, wij kunnen ons best doen, maar met de gedachte dat ik ben een soldaat in een oorloggebied, een soldaat van de Heer Jezus, ik denk dit maakt onze christelijke leven zoveel makkelijker. Is de juiste houding van een volgeling van Jezus. Colombia is een beetje van een gevaarlijk land, omdat het is een 30 keer groter dan Nederland en 44 miljoen mensen, dat is een groot land en veel armoede, en dat maakt het ons redelijk onveilig. En ik vind het grappig te zien, soms Amerikaanse toeristen komen naar Colombia met mooie camera's en zo, en zij wandelen in gevaarlijke gebieden. En ze zijn niet bewust dat het zo makkelijk is. Het is gevaarlijk in dat gebied. In sommige area's van Colombia, je kunt lekker wandelen, het is echt goed. Maar sommige area's zijn echt gevaarlijk. Kidnapping was de woord voor... Kidnappen? Ja. Gebeurt vaak in Colombia. En het is moeilijk om... om kidnappen te worden. Ja. Dus je moet voorzichtig zijn. En ik heb het gevoel, broers en zusters, dat is ook makkelijk voor ons op aarde als christen te wandelen. En wij vergeten dat wij wandelen in een oorloggebied. In een geestelijke oorloggebied. Er is Efeziërs 6. Wij wonen in een... Dit is een geestelijke oorlog. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat geeft een beeld dat wij zijn hier op aarde en wij kijken naar mooie bomen, mooie landen en zo. Maar wij wonen in een oorloggebied. Dat is de Bijbelse beeld. En als wij kunnen denken, ja, ik ben een soldaat van de Heer Jezus. En ik woon in een oorloggebied, dan wij zijn minder naïef. Wij zijn meer bewust dat er is een probleem. Natuurlijk, Satan probeert problemen te maken tussen christen, binnen gezinnen. Wij worden sterker als christen. Als wij zijn bewust dat wij zijn soldaten van Christus. En Paulus wist dat voor Timotheus... Paulus is bijna weg en zegt, Timotheus, je bent tussen de volgende leiders van de christelijke kerk in de toekomst. Het is belangrijk dat je moet jezelf zien als een soldaat van de Heere Jezus Christus. Hey, zie jezelf als een soldaat. De leger in Engeland en ook in Nederland is vrijwillig. Ja. Dus ze betalen een beetje meer en zo en proberen jonge mannen en vrouwen te stimuleren om in de leger te komen. Elke christen is een soldaat, het is geen keuze. Zo'n keuze is dan zijn leven aan de Heer Jezus te geven en dan worden wij soldaten in de leger van de Heer Jezus. De derde beeld hier in vers 5. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijg je geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. De beeld van een atleet. Nou, in Eindhoven merk ik dat elke jaar er is een marathon. In Londen ook, in de voorjaar, elke voorjaar, er is een grote marathon in Londen. Uit 42 kilometer, het is een zigzag door de oude stad van Londen. En het is erg populair om jonge mensen en bedrijven om te stimuleren, ja, op dat weekend om te rennen. In de televisies en de helikopters en zo, het komt op televisie, dus het is een mooie grote gebeurtenis. Nou, kan je, sommige mensen vinden het mooi om te rennen, soms met de groep, alleen zo te doen, met de camera's, om hallo naar mama te zeggen voor de televisie of zo. Dus ze proberen naar de groep te voegen, alleen om de kans in de camera's te komen, om televisie. En dan die glimlachen en proberen een grapje te maken voor zijn mama of zo, of voor vrienden of maken. Ja. Nou, met een marathon. Het is mogelijk goed te rennen. Ja. En je komt tot het einde. Maar als je bent niet geregistreerd. Je hebt geen nummer op je borst. Je kreeg geen. Geen prijs. Ja. Waarom? Je moet eerst je naam geregistreerd hebben. Om te beginnen. En ik denk dat is iets dat wij kunnen leren van dit beeld ook van een atleet of een atleet of een wedstrijd. Dat we hebben bekering echt nodig. Het gaat niet om samen met anderen in de kerk zingen. Het gaat niet om de juiste Bijbelvertaling te kopen. Het gaat niet om een stuk van de Bijbel te lezen na elke maaltijd. En gaat niet om de juiste liederen te leren zingen. En dit is alles goed. Maar je hebt bekering nodig. In de Bijbel van een registratie. Je moet je leven aan de Heer Jezus geven. Je hebt een wedergeboorte. Je hebt eerst een wedergeboorte en dan een nieuwe leven. Nieuwe geboorte, nieuwe leven. Ik ben ook opgegroeid in een christelijke gezin. Mijn ouders waren zendelingen ook. Dus vanaf erg klein, ik heb de boodschap van de evangelie, van de Bijbel geleerd. Ja, aan de tafel, wij lezen de Bijbel elke dag. En mijn vader, ik heb de predikt van mijn vader in Spaans gehoord voor jaren en zo. En ik kwam in hier, een oud hier en zo. En ik had gedacht, ja, mooie stof, maar dat is, mijn vader praat naar andere mensen. Dus het is makkelijk te rennen met de groep. En van buiten, je kijkt, ja, hij is een van de groep. Maar zonder bekering, je kreeg geen prijs. En de Heer Jezus roept ons om onze leven aan hem te geven. En dan, pas bekering, we beginnen onze christelijke leven te ontwikkelen. We hebben registratie nodig. En dat is zo eenvoudig. Ik was 12 jaar oud toen ik hem mijn leven aan de Heer Jezus heeft gegeven. We erkennen dat wij zijn zondaars. Ik ben een zondaar. Ik heb de Heer Jezus echt nodig. Ik ga naar de hel, ik ben geoordeeld. En de Heer Jezus zegt, ik wil jou graag redden. Je zegt, Heer Jezus, dank je wel dat je voor mijn zonde op de kruis hebt gestorven. Je hebt mijn boete betaald. Hartelijk dank, Heer Jezus. Ik aanvaard je in mijn leven. Ik uitnodig je in mijn hart. Zoveel andere woorden, je kunt dat doen. Je eigen woorden. Heer Jezus, hij maakt het niet moeilijk hoor. Hij wil graag ons redden. Nou, toen ik 12 jaar oud was, ik was onzeker. Mijn broer, mijn oude broer Andrew, hij geeft zijn leven aan de Heer Jezus. En hij zegt tegen mij, je moet dat ook doen hoor. Maar hij zegt, hij voelt een vrede nadat hij heeft gebeden. En ik voel niks. Dus ik denk gebeden 20, 30, 40 keer in de loop van de volgende jaar of twee. Om Heer Jezus, misschien heb ik niet de juiste woorden gebruikt om de Heer Jezus aan te nemen. Misschien ik was niet serieus genoeg met mijn gebed. Ik doe het nog een keer. Misschien ik was niet eerlijk genoeg. Ik zal proberen een beetje meer eerlijk te zijn. Jezus maakt het niet moeilijk. Hij wil graag. Hij houdt van ons en hij wil graag ontsteden. Ik ben nu zeker, het was de eerste keer toen ik heb mijn hart opengemaakt van de Heer Jezus. Hij kwam binnen. Hij heeft mij vergeven. En hij heeft mij een nieuwe persoon gemaakt. Ik kreeg rust in mijn hart toen ik heb geleerd om de beloftes van de Heer Jezus te geloven. Je bent overgegaan van de dood naar het leven. Hij zegt dat. Ik geloof dat. Ja, dat komt tevreden. En als je worstelt ook met iets vergelijkbaar, praat met mij. Ik wil graag jou helpen om dat zekerheid. Het is goed niet alleen gered te zijn, maar zeker van je, om dat je gered bent. Voor wat Jezus voor je heeft gedaan. Nou, in een wedstrijd, in Londen en ook in Eindhoven, de weg is met veel zigzags. En het is makkelijk om te kijken, hey, de groep gaat daar, dus ik kan een beetje korter maken hier. Niet de hele weg rond, maar ik kan misschien 5 minuten korter als ik ga meteen over de brug of zo. Nou, als je probeert dat te doen, dat is geen goede manier om te rennen als een atleet. De tekst zegt, hij moet de spelregels in acht nemen. Dus de bijl van een atleet, ik denk, heeft tenminste 2 lessen. 1 is dat je registratie hebben, je moet 2e geboorte zijn, worden. En ook, dat, ja, er zijn some regels in de christelijke leven. Om ons te helpen goed te groeien. We zullen meer over dat praten in de volgende paar dagen. Er is geen snel manier om volwassen te worden. Sommige meisjes van 10 jaar oud willen graag 15, 16 jaar oud worden, snel. En van 10 tot 15 jaar, je hebt 5 jaar nodig. Het gaat niet sneller. En er zijn ook sommige natuurlijke regels in het christelijke leven. Dat helpt ons ook te ontwikkelen. Nou, we hebben de beeld van een zoon, de beeld van een soldaat, de beeld, een foto van een atleet. Vers 6. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste de vruchten delen. De landbouwer, een boer. Nou, ik ben niet een boer. Mijn opa, ik heb een Engelse opa, hij stierf nu, hij was een christen, hij woonde in Londen. En zijn hobby was zijn tuin. Ja, hij probeerde zijn doel was alleen vlees en zout in de winkels te kopen. En bijna alles in zijn eigen tuin te proberen te kweken. Kweken. Dus hij vindt dit mooi, en aardappelen, en tomaten, en sla, toen ik getrouwd was, hij heeft mij een aantal tomatenplanten gegeven. Zo groot. Dus ik neem het thuis, en ik heb het in mijn tuin gezet. En dan, het was toen ik terug van mijn werk kwam, dan ik ga buiten te kijken, hoe gaat het met mijn tomaten? En ik geef mijn tomaten een beetje water en zo, en de volgende dag nog een keer een beetje water ik zie bijna geen verschil. En een paar dagen later, het was een langzaam proces. Het is veel sneller naar Albert Heijn te gaan en een paar tomaten te kopen. Ja, dan je gaat meteen, je een paar minuten, je komt terug met zo'n mooie rode tomaten. Maar als je probeert je eigen tomaten te kweken, je hebt geduld nodig. En soms van ons, sommige van ons hebben problemen met dat geduldconcept. Je kunt proberen de tomatenplant te pakken en te helpen een beetje. Maar man, het werkt niet. De enige dat wij kunnen doen is de tomaten goed, met goede water, een goede aard, en de zonnetje en lucht en zo. En wij moeten wachten voor Heere God iets te doen met je plant. Om te laten het groeien. En dit is iets dat wij moeten leren, broers en zusters. om hoe kunnen wij samen met God werken. De beeld van een buur is een goede beeld om te laten zien hoe God en mens kunnen samenwerken. Als ik geen zaden in de grond zaai, ik zou nooit tomatenplant hebben. Maar het gaat niet alleen om de zaden in de water. God moet dingen maar laten groeien. Beste broer en zuster, misschien je bent bezig in een bediening. Je praat met iemand over de woord van God. En hij is bijna bekeerd, maar nog niet. En hij is bijna bekeerd de hele jaren. Nog niet, maar bijna, nog niet. En je krijgt een beetje frustratie. Ik wil de tomatenplant proberen te helpen, sneller te groeien ofzo. Je moet voorzichtig zijn. Als je probeert het werk van de Heilige Geest te doen, je maakt dingen kapot. En dat is waar wij moeten leren om samen, ja, wij hebben een verantwoordelijkheid om iets te doen. Maar wij doen ons klein beetje. En dan wij bidden dat God moet zijn ding doen. Ik heb de Bijbel gestudeerd en ik heb een aantal dingen met jullie te delen. Maar ik ben overtuigd dat mijn woorden en mijn verhalen zullen je leven niet veranderen. Ik bid dat God wil gebruiken een paar woorden van zijn woord om jouw leven in dit weekend te veranderen. Om een nieuwe houding te geven, een nieuw perspectief te geven, een nieuwe visie. Ik weet niet wat. God weet wat je hebt nodig. En ik bid dat de Geest wil dat doen. Maar Hij moet dat doen. Ik doe mijn kant, jij doet jouw kant. En Heere God doet zijn eigen kant. We kunnen dat leren van het beeld van een boer, een boerman. Een boer. Is dat goed? Boer? Een boer. Zoveel verschillende u's in Nederland. U en u. Een boer. Hoe gaat het met jouw werk met de Heere God? Ben jij bewust dat je moet samenwerken met hem? Misschien je werkt met kinderen in een kidsclub of zondagschool. Je kan geen kind tot bekering brengen. God doet dat werk. Het maakt niet uit wat hij doet voor de Heer. Het is dat leren. Ik doe iets en God doet zijn kant. Nou, de volgende foto, beeld. Vers 15, beeld nummer 5. Beijver om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Hier de vergelijking is een christen of een volgeling met een bouwer. Toen ik in Londen werkte, ik werkte in de south van River Thames, op de 7e verdieping van een bedrijf. Dan van met deze kantoor van 8 mensen, en wij hadden een grote raam, en wij kunnen zien over de River Thames. Ja, mooie gebied. Dan tussen ons en de River Thames, River Thames. Ze begon een bouw te bouwen. En het was erg jammer, omdat het groeide meer en meer en dan ons zicht voor de rivier Thames was weg. Maar ik vind het interessant om elke dag met de koffiepauze, je kijkt buiten te zien hoe het gaat met de mensen daar beneden. Het was grond en dan ze hebben een paar huizen daar, en dan een paar ingenieurs met witte kapjes en blauwe en rode, ik weet niet precies wat het verschil was en zo, maar iedereen had zijn ding. En in deze porter cabins, ze hadden papiertjes, veel papier. Om goed om te gaan met een bouw, je hebt de papier nodig. Het is de ontwerp. De mensen met de witte kapjes, ze gingen binnen de porter cabin en ze waren bezig aan het studie van de ontwerp van het nieuwe gebouw. En dan zich abouten en ze geven instructies. Nou, je moet dit zo doen, 2 meter hier, 1 meter hier en zo. En dan ze gaan binnen, nog een keer studeren. En dan nog een keer bouten en zo. En ik zie dat beeld is zo mooi voor de beeld van een christen. Wat is onze ontwerp voor een christelijke, voor ons christenen? Begrijp wat ik bedoel? Wat is de... Ja. De woord van God is onze ontwerp, design. Ontwerp voor onze normale christelijke leven. Het is een goede ontwerp voor het huwelijk. Het is een goede ontwerp voor de opvoeding van kinderen. Het is een goede ontwerp om goede gemeente opstichten. Een goede om ja, gezond leren om te helpen ons groeien en zo. Nou, ik merk dat sommige christenen zijn erg enthousiast met de ontwerpen. En zij besteden uren en uren met de ontwerpen. Conferenties en persoonlijke studie en boeken en alles. En buiten de portercabin, de gras groeit. Begrijp wat ik bedoel? Maar er zijn ook andere christen dat hebben geen geduld voor de ontwerp. In Nederland zij noemen hun de doeners. Yes. De wereld gaat verloren en er is zoveel goede doelen te doen in Afrika en Europa en alles en doen. En bezig met de gras. Nou, ik vind dit, ja, het is een beetje grappig misschien. In Colombia en sommige areas, er zijn niet zoveel regels om je huis te bouwen. Dus in de grote steden natuurlijk wel, maar in kleine dorpjes, je kan beginnen een beetje spontaan je huis te bouwen. Dus ja, je beginnen zo en dan, zullen we het toilet hier zetten of hier? En dan in de proces van bouwen, dan kun je alles veranderen een beetje. En soms krijg je een beetje van een rare huis. Dat omdat, ja, als je wil een toilet hebben, je hebt echt gaten onder met water en leidingen en zo, maar het is een beetje te laat. De baton is zet en als je probeert iets te bouwen, een ontwerp is echt nuttig. En de grotere de gebouw, de meer belangrijk de ontwerp. Beste broer en zuster, als je een christen bent, je bent ook een bouwer. Ben jij van de doener gericht of ben jij de studie van de ontwerp gericht? De waarheid, broeders en zusters, is dat we hebben allebei nodig. Toen ik 25 was, een jaar nadat wij was getrouwd, ik ging met mijn vrouw naar Canada om te studeren in een seminary, theologische studie voor 10 maanden. Ik zeg tegen mijn vrouw, ik heb jaren wiskunde gestudeerd, maar mijn passie is de woord van God. Ik wil graag tijd bestellen aan Gods woord. Dus voor het eerste jaar van onze huwelijk, we hebben met mijn geld geleven. En al het geld van mijn vrouw heeft verdiend, ging op een bankrekening. En dan op het tweede jaar van onze huwelijk, we gingen naar het buitenland, naar Canada. En we hebben al haar geld gegeten. Met de Bijbel studie voor een jaar. Nou, ik had verwacht dat met 10 maanden serieus Bijbelstudie, ik zou, ja, de woord van God goed begrijpen. Maar nee, 10 maanden is niet lang hoor. Wat ik heb ontdekt in 10 maanden... Ik heb veel ramen gezien. Oh, dat is een mooie thema. Ik zal later terugkomen. Oh, nog een raam. Oh, dat is een mooie boek. Ik zal terugkomen. Oh, dat, en ik heb veel ramen gezien door de 10 maanden. En ik ben nog bezig met de ramen. Onze doel hier beneden is niet al de Bijbel te leren kennen. Genoeg om te bouwen. We hebben genoeg. Als je gaat binnen Albert Heijn, je ziet zoveel voedsel. Je hebt alleen genoeg om te eten, niet alles. Pak wat je nodig hebt om gezond te wandelen. Maar we hebben, als een goede bouwer, we hebben tijd nodig, serieus in Gods woord. En dat is, ik weet niet jullie achtergrond, jouw achtergrond, maar ik merk in mijn omgeving, wat ik zie hier in Nederland, is dat serieus Bijbelstudy is niet zo populair. Het is meer zingen en doen. En ik denk prijzen en zingen is fantastisch. Maar we hebben ook serieus studie van Gods woord nodig. Om te leren kennen, wat verwacht Heere God van mij? Hoe kan ik hem dienen? Wat is zijn ontwerp? Hoe kan ik een gemeente stichtingen bouwen zonder duidelijkheid van wat verwacht? Want het is zijn kerk, niet mijn ding. Ja? Dus als goedbouwers, we hebben Gods woord niet alleen te studeren, maar dat balans te studeren en ook te bouwen, iets te doen. Oké, we hebben 5 foto's gezien. De zoon, de soldaat, de bufetstaat en de atleet, de landbouwer en de tomaten en zo. En dan 15, de arbeider. En hier nummer 6 komt in hoofdstuk natuurlijk 2, vers 20. Maar in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, naar andere voor oneervol gebruik. Als iemand dan zich van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Heer. Voor elke goed werk gereed gemaakt. Wat is de verschil tussen, dit is een grap dat ik heb gehoord vorige week. Wat is de verschil tussen een student en een huisvrouw? En de antwoord is dat de student maakt de borden schoon voordat hij eet en de huisvrouw nadat zij eet. En mijn oudste dochter is een student en ik zie dat het is geen grapje, het is de waarheid. Nou, hier is een vergelijking of een christen of een volger van de Heer Jezus met keukengerei. Is dat het juiste woord? Keukengerei. Probeer eens maar te voorstellen dat elke christen is een keukengerei. Hij is een pan, een vork, frying pan, spoon, een bord, een lepel. Iedereen van ons anders. Sommige groot, sommige dit doen. En wij zijn allen delen van de koken van de Heer Jezus. En dan komt de Heer naar zijn eigen koken en hij wil een geestelijke lasagne maken. Hij heeft een aantal gereedschappen nodig in zijn koken. En als hij pakt een pan om te gebruiken en hij kijkt binnen en daar zijn een aantal oude aardappelen van 2 weken geleden beneden, hard en beneden. Hij heeft 1 van 2 keuzes. Hij kan de pan schoonmaken. Of hij kan zeggen, ik wacht, ik pak er nog een pan. Ik pak een schoon pan. Beste broer en zuster, God, ik weet niet waarom, maar hij vindt het mooi om ons te gebruiken. Omdat ik ben overtuigd dat hij kan alles doen zonder mij. Maar in zijn genade, in zijn barmhartigheid, hij vindt het fantastisch met rare mensen zoals jij en ik te gebruiken om zijn geestelijke lasagnes te maken. Maar het is nuttig dat wij schoon zijn om God ons te gebruiken. Als je bijvoorbeeld, als ik heb bitterheid in mijn hart, als ik heb een onvergeving houding tegen mijn moeder, tegen mijn vrouw, tegen mijn buurvrouw, tegen een broer die moeilijk is in mijn gemeente, dan God wil graag mij gebruiken om iets te doen met mij, en dan is hij, ah, maar Filip op dit moment, nee, hij is niet schoon, hij is bezig met slechte gedachten. Ik moet schoon worden. Of God zegt, oké, ik laat Filip tot rust een moment en ik zal iemand anders gebruiken. Kijk eens, broers en zusters, de werk van God gaat door, met mij of zonder mij. De werk van Heere God gaat door met jou of zonder jou. Als jij of ik wij kiezen om vies te blijven, wij zijn de verliezers. Het gaat niet om onze behouding hier. Het gaat om onze nuttigheid in de handen van onze Heer Jezus. En een van de mooie, blije dingen dat wij kunnen doen als christenen, is nuttig te zijn voor onze Heer. Wij houden van Hem, uit de dankbaarheid van Hem. Wij willen graag nuttig zijn. Maar rein zijn is nodig. Vers 21. Dingen reinigt, zal hij nut, er is het, van veel nut voor de Heer. Daarom, broers en zusters, het is belangrijk als je weet dat iets is niet goed in je hart, om dat zonde te beleiden en goed te maken. Om schoon te zijn, je bent bereid voor het volgende project van de Heere God. Er zijn mensen aan het bidden, aan het zoeken van Heere God. En God zegt, oh, hier is iemand die zoekt mij. Ik zal hier een christen brengen in contact met hem. Maar als wij zijn vies. Ik zie in dit verhaal van een koken en kokengerei. Ik ben geen expert in koken. Ik meen gaven is meer van de etenkant dan de makenkant. Gelukkig mijn vrouw heeft de makenkant gaven in dat gebied. Dus wij werken goed samen. Maar als iemand wil iets koken en in een gereedschap gebruiken. Ja, één is dat het moet beschikbaar zijn. En de andere is dat het moet schoon zijn. Omdat soms je wil een pan of iets gebruiken met bezet, met puree, met hoedspot of met aardappel. Van, ja, het is bezig in de koelkast. Ah, ik kan het niet, het is bezet met iets. En met dat gedachte denk je, Heere God wil jou en mij gebruiken. Vraag je 1, ben ik schoon? Vraag je 2, ben ik beschikbaar? Omdat soms, we zijn zo bezig met ons werk, bezig met ons hobby, bezig met onze eigen plannen. Niet met zonde, nee, misschien wel, maar misschien niet. Misschien is het alleen bezig. En dan God wil ons gebruiken voor een gesprekje met iemand. En dan, nee, ik heb geen tijd om gesprekken, man. Ik moet A, B, C en D doen. Dus, dat is een gedachte. Het is ook een uitdaging voor mijn eigen leven. Ik vind het fijn, ik vind het fantastisch dat ik bid God gebruik mij. Maar ik weet, ik moet altijd schoon proberen. Als ik kom, als ik ben bewust van niks, ik moet snel dat schoonmaken. Beleden aan de Heer en goed maken. God vindt het fijn dat wij beleden onze zonde. Ik denk fantastisch, ik heb voor dat, ik wist het, ik heb voor dat zonde op de kruis gestorven, dus ik ben blij om dat te vergeven en onze relatie nog een keer goed te maken. Oké, wij zijn bijna klaar met de foto's. We hebben 6 gezien en hier komen wij naar de laatste foto. Vers 24. 4 en hoofdstuk 2 natuurlijk in vers 24. En dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen aan iemand die kwaden kan verdragen. En dienstknecht van de Heer. Paulus zegt tegen Timotheus dat een dienstknecht. Nou, dat woord dienstknecht klinkt mooi in het Nederlands. Maar de grondtekst zegt slaaf. Nou, ik denk dat als wij denken over slaven, we hebben slechte beelden van slaven. Slavernij was afgeschaft in Nederland in 1814. Bijna 50 jaar later, in 1836, was de slavernij afgeschaft van de Nederlandse koloniën. Koloniën? In China, slavernij was afgeschaft in 1910. Dus niet zo lang geleden. In Saudi-Arabië, slavernij was afgeschaft in 1962. Het jaar dat ik was geboren, dat was ook niet zo lang geleden. Maar slavernij brengt het idee van exploitatie, wreedheid. Natuurlijk, slavernij was in het algemeen erg slecht. Maar ik merk ook dat er waren mooie, goede eigenaars. Ik lees bijvoorbeeld in Exodus 21 dat als na een aantal jaren, in Exodus 21 vers 5, maar als de slaaf nadrukkelijk zegt, ik heb mijn meester en mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vreemdeling vertrekken, dan je maakt een kleine gaatje in zijn oor. Maar wat ik vind interessant, is dat in dit geval er zijn een aantal slaven dat hadden zijn meesters lief. Dus ze waren geen slechte eigenaars, maar goede echtenaars, goede, zorgzame eigenaren. Natuurlijk, de beeld van een christen of een volgeling als een slaaf van de Heer Jezus moet niet in onze gedachten slechte ideeën of exploitatie en cruelty en wreedheid of zo. Maar de Heer Jezus, hij is de beste eigenaar mogelijk. Hij is een eigenaar die houdt van zijn bezit, ons dus. Heeft ons lief, hij wil de best voor ons. Hij heeft ons gekocht. 1 Korintiërs 5, 19. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? Dat is een rare concept. Dat u niet van uzelf bent. 1 Korintiërs 5, 20. U bent immers duur gekocht. Nou, ik denk dit is, we praten vanavond over 7 beelden, noodzakelijke, wat is het Nederlandse woord weer, de houding, de innerlijke houding dat we moeten hebben. En ik denk soms, wij vergeten dat wij hebben onze leven aan de Heer Jezus gegeven. Hij heeft ons duurzamer gekocht met zijn eigen leven. Dus wij zijn niet meer eigenaars van onszelf. En ik denk, als ik ben niet meer eigenaar van mijn eigen lichaam, Als ik ben niet meer eigenaar, maar het is het eigendom van de Heer, dan ja, dan mijn vrouw is ook niet echt mijn, het is van de Heer. Mijn kinderen zijn niet echt mijn, kinderen zijn de kinderen van de Heer. En mijn auto, mijn eigotje, is niet meer mijn eigen auto, het is de auto van de Heer. En mijn bankrekening, ja, heeft mijn naam daar, maar het is echt niet echt mijn bankrekening, het is een bankrekening van de Heer. En mijn honden, mijn katten, mijn tuin is ook niet echt mijn, het is van de Heer. En als wij zijn bewust dat alles wat ik ben en alles wat ik heb is van de Heer, het maakt het christelijke leven zoveel makkelijker. Zonder bewust dat alles, dat ik ben een slaaf, blij om een slaaf te zijn van de Heer, dat hij is mijn eigenaar van ik en van alles wat ik heb. Als je bent niet bewust dat elke keer dat hij heeft iets nodig, ik begin een argument met God te hebben. Oh, maar is dat te veel? Is dat te lang? Is dat te... Ja, kunnen wij praten en proberen. De beeld van een slaaf is een belangrijke beeld. In Korintiërs 7:23 zegt: U bent duur gekocht. Word dus geen slaven van mensen. Ik ben niet een slaaf van twee, we zijn slaaf alleen van de Heere God. Het is tijd om te stoppen. Hoe zie je aan? Zie jezelf als een mooie vrijwilliger van de Heer Jezus? Zie jezelf als een barmhartige christen? Die af en toe iets moois doet voor de Heer? Of zie je, nee, ik heb mijn leven aan de Heer Jezus gegeven. Hij is mijn eigenaar. Ik ben een slaaf. Een dankbaar slaaf van de Heer Jezus. Een dankbaar slaaf. Dat wij zijn een slaaf van de beste eigenaar. Nou, is tijd om te stoppen en dan... Soms met 7 foto's, je denkt, oeh, dat is veel foto's. Ik kan niet de 7 foto's herinneren. Rustig aan, je kan in je Bijbel snel de 7 foto's terugvinden. Die blijven altijd in dezelfde hoofdstuk 2 van 2 Timotheus. Ja. Je kan het terugvinden. Maar wat is belangrijk voor vanavond is, welke van deze foto's gebruikt de Heere God om iets aan jou te zeggen? Misschien, ja, we kunnen samen denken, een conclusie. Ben je bewust dat je bent een soldaat, als een christen, of ben je in een oorloggebied? Dat natuurlijk, het is af en toe moeilijker beneden, omdat wij zijn niet thuis toch, nog, het, ja, thuis komt later. Wij zijn in een oorloggebied. Dat atleet, dat misschien je denkt, ja, ik vind het mooi om te rennen met christenen, maar ik ben nog niet bekeerd. Maar ik vind het fijn om in de wedstrijd, in de marathon te runnen. Ik denk, pak dit conferentie kans om ja, niet meer te rennen, maar jezelf aan de Heer Jezus te geven. Kijk eens, het is makkelijk, maar het is groot. Nou, ik was getrouwd toen ik 24 was. En ik ging op huwelijksreis met mijn vrouw naar Wales in de auto. En dan, ik keek aan mijn vrouw hier naast mij. En ik begin te lachen. Ik vind het zo raar dat ik was een getrouwd man. Ja, raar. Ja, een paar dagen geleden was ik een normale man en nu ben ik getrouwd. Dat is, ik vind dit zo een ongelooflijk idee. En het is zo makkelijk om te trouwen, alleen je handtekening op een papiertje. En de notaris of zo, je handtekening en dan je hele leven is anders. Bekering is ook iets redelijk. Ja, je komt gewoon als je bent naar de Heer Jezus. En natuurlijk, het verandert je hele leven en ook je eeuwige toekomst. Maar wij moeten niet te moeilijk denken. Ook kinderen komen naar de Heer Jezus en zijn voor Hem gered. In buur om samen te werken met Hem. soms hebben we veel stress als we proberen te doen wat de Heer, de Geest kan alleen doen. Met de tomaten, de idee van de tomaten. Ik doe mijn stuk en dan ik bid. God moet de andere kant doen. En bouwer. Ik keek naar de design, de ontwerp. En dan werk. En dan proef. En dan iets doen. En balans. En koken gereed. Graag schoon. En beschikbaar, zodat God kan ons gebruiken. En het laatste, een slaaf. Erkenning dat Hij is de eigenaar van mij en alles wat ik heb. Zullen we bidden. Heere God, wij bidden voor misschien een paar of u weet dat die misschien nog niet christen zijn. U kent hen en u houdt van hen en u wil hen graag vergeven en redden. We bidden Heer dat uw geest zou in zijn harten werken vanavond. Om hen tot u te brengen Heer. Om een nieuwe leven te ervaren. Om u Heer Jezus te ontmoeten. Heer Jezus, wij bidden ook voor anderen die christen zijn. En dank u wel, Heer, voor de verschillende beelden dat u heeft ons in uw woord gegeven. Beelden die Paulus aan Timotheus heeft gegeven, maar zijn ook nuttig voor ons 2000 jaar later. Help ons, Heer, de juiste innerlijke houding te ontwikkelen. Om u in een goede manier te volgen. In de naam van Jezus. Amen.